Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. De kerkraad deelt u allereerst met blijdschap mee dat hij zuster J. Rook Opperdijk na haar vrijmaking van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Hattem op haar verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten, mits door de gemeente hiertegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht bij de kerkraad voor zondag 20 mei aanstaande. De kerkraad heeft in het ambt van ouderling benoemd broeder E. Borst. Indien hiertegen geen wettige bezwaren worden ingebracht voor zondag 20 mei aanstaande, zal de bevestiging, zo de Heer wil, plaatsvinden op zondag 27 mei in de middagdienst. Op dinsdagavond 15 mei aanstaande vergadert de kerkraad met de diakenen, zo de Heer wil, in Zwolle aan de Russenweg 6 vanaf 7:30. De collecte in deze dienst is voor de kerk en de eredienst op Hemelvaartsdag vangt, zo de Heer wil, aan om 10:00 hier in de Vijverhoeven. Tot zover de mededelingen. Laten wij na foto en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 33, het eerste en het derde vers. Psalm 33, de versen 1 en 3, zingen wij na foto en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Amen. We luisteren nu naar de wet van de Heer onze God om ons leven daaraan te toetsen en we zingen daarna van Psalm 119 vers 17 en vers 30. Vers 17 en vers 30 van Psalm 119 zingen we na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heere uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij samen bidden. Heer onze God, we danken u hartelijk dat het zondag mag zijn en dat wij hier als gemeente onder en rondom uw woord vergaderd mogen wezen. En dat u die roepstem in ons hart laat klinken. En dat u ons, Heere God, verlangen geeft om naar die geopende schriften toe te gaan, om daar het woord te horen dat u tot de gemeente wilt spreken. En wij danken u, Heere God, voor die vernieuwing van het leven die u geven wilt. Voor de kennis van onze Heer Jezus Christus, het lam dat geslacht is voor de zonden der wereld. Heer, bij wie wij aan mogen komen, die we omhelzen mogen en die we aan mogen nemen. Als onze heiland, onze middelaar, onze verlosser. Door wiens bloed, Heer, wij genade krijgen, vergeving van zonden en vrede met u. Wij danken u, Heere, dat het over hem mag gaan en dat alles mag spreken van hem, van zijn grootheid en zijn liefde, van zijn majesteit en van zijn bewogenheid, zijn ontferming over ons. En we bidden u, Heere, wilt u zo alstublieft ook ons hart binnendringen en wilt u van daaruit ons ontdekken aan onze zonde, aan onze opstand tegen hem en ons verachteren van profetieën en van die genade die hij geven wil. Omdat we zoveel hier in verzet zijn, omdat we zoveel uw wet overtreden, omdat we weglopen bij uw geboden, omdat wij in die trotsheid, en die nog altijd in ons is, zo moeilijk kunnen buigen en onszelf kunnen verloochenen en kunnen klein worden voor u. Wilt u dat vergeven? En wilt u dat wegwassen door het bloed van uw eigen zoon? Wilt u ons reinigen en ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in de Jezus Christus ook aanzien en aannemen? Wilt u ons om zijnentwil, alstublieft ook in dat nieuwe leven doen groeien? En geef dat we begrijpen, Heere, wat u tegen ons zegt. Ik wil zo de schriften ook openen dat we verstaan wat dat nieuwe leven onder hem mag inhouden, wat het betekent, wat het van ons vraagt. Hoe we, Heere, met voorbijzien van onze eigen wil en in het verloochenen van ons eigen verlangen hem mogen volgen. En hoe we daar in het leven mogen ontmoeten als we ons gehoorzaam onderwerpen aan uw woord en aan alles wat u ons te zeggen hebt. Heere, doe ons alstublieft in ons leven dat boven alles plaatsen, dat waar het ontzag voor u is en waar het ontzag voor uw woord is en waar het ontzag voor onze Heer Jezus Christus is, dat daar het leven bloeien kan. Heere, dan zullen we onszelf moeten kruisigen met hem mee. En dan zullen we ons oude mens zijn moeten achterlaten. Dan zullen we de wereld moeten verzaken en in dat nieuwe leven onszelf moeten trainen om godvruchtig te zijn. Om, Heer, gehoorzaam te zijn. Burgers van dat hemelrijk. Anders. In de nieuwheid van het leven. En we willen u vragen, Heer, of u ons ook daar in de weg wilt wijzen. Waaraan we ons dan vast mogen houden. En hoe we in dit leven achter Jezus Christus aan steeds meer het beeld van hem mogen vertonen. Wil zo door uw Heilige Geest in ons hart en leven werken. Heere, wij zijn afhankelijk van uw genade. En van alles wat u uitwerkt in ons hart. We danken u dat we dat alles ook voor mogen leggen door het bloed van uw Zoon. En dat we in die middelaar ook voor de troon van uw genade mogen verschijnen. En dat we mogen weten dat u, onze machtige Vader, de Almachtige, omziet naar uw kinderen en de kerk van vandaag aan uw Zoon Jezus Christus wilt geven. Heere, wilt u dat met ons doen? Zoals we hier zijn in Zwolle, wees met hen die er niet bij kunnen zijn vandaag. U kent de redenen. Wilt u naar hen omzien, Heere God, hen vertroosten als ze het daar moeilijk mee hebben? En wilt u in uw liefde ook daar zijn? Heere, dat mag gelden voor al uw kinderen wereldwijd, overal waar vanaf de kansel ook dat woord naar waarheid wordt bediend, Heere. Wilt u de woordverkondiging zegenen en bouw zo uw kerk op. En laat uw kinderen zich klaarmaken voor de grote bruiloft die komt. En mogen uitzien in dat gemeenschappelijk verlangen naar de grote bruidegom, Jezus Christus. Dan mag het feest zijn, Heere. Feest in ons hart, feest in de kerk. Feest ook in de wereld, waar zoveel goddeloosheid, geweld en terreur is. Maar waar de gemeente van onze Heer Jezus Christus dat nieuwe leven mag uitstralen tot een uitnodiging om met ons mee te gaan en hem te volgen die het leven verdiend heeft en uitdeelt. Heer in de hemel, wilt u zo naar ons luisteren en ons verhoren, niet uit verdiensten, maar uit genade alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer, Hebreeën 1 vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 4. Hebreeën 1 tot hoofdstuk 2 vers 4. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen, heeft hij ooit gezegd, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, en wederom, ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam, maar van de zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en ongerechtigheid hebt u gehaat, daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En u, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft en ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult u ze oprollen, als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook Gods getuigenis daarvan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Tot zover de schriftlezing, laten wij nu zingen van Psalm 2, een van die schriftgedeeltes die in Hebreeën 1 zo rijk worden geciteerd, Psalm 2 vers 3 en vers 4. De tekst voor de preek van vanmorgen is uit Hebreeën 2, het eerste vers. Hebreeën 2, vers 1. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 97, vers 3 en vers 5. Het derde en vijfde vers van Psalm 97 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst van vanmorgen zou je gerust een van de meest aangevochten, daarom tegelijkertijd ook een van de meest verdedigde teksten van de Bijbel kunnen noemen. Het is een tekst waar de kerkgeschiedenis vanaf de jonge christelijke kerk tot op de dag van vandaag doorlopend mee te maken heeft. Bij elke aanval die er op de blijvende waarheid en de zeggingskracht van het woord van God gepleegd wordt, en bij elke dwaling die het evangelie van Jezus Christus van zijn absolute gezag probeert te beroven. Niet alleen daarom, onze tekst rekent vervolgens ook af met alle verstarring, met allerlei uiterlijke vormendienst. Net zo goed als dat Hebreeën 2 vers 1 een streep zet door alle beweringen dat de Heilige Geest vandaag direct en zonder het woord door mensen heen spreekt. En de tekst wijst ons tenslotte ook op die diepe en wonderlijke genade dat we een God mogen kennen en dienen die tot ons spreekt. U en ik, wij hebben een God die zijn woord tot ons richt. Die niet ver is, maar heel dichtbij, want nabij u is het woord, zegt Paulus in Romeinen 10, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. En wij staan kortom vanmorgen ten volle bij het sola scriptura. Het alleen door het woord, want dat betekent dat, waarmee Luther zich verdedigde tegenover de Rooms-Katholieke Kerk. Alleen door het woord. En dat werd ook gezegd tegen de wederdopers die de Bijbel als een bijbel beschouwden. En die verleefden bij wat ze dachten dat de Heilige Geest in hun hart zijn. En sola scriptura, dat is het eerste. Een tweede, dat is het tota scriptura, het gehele woord. Het woord helemaal. Niet maar gedeeltes die ons passen, of die wij kunnen geloven, niet maar een halve, maar een hele Bijbel. Ook als het gaat om vraagstukken die in de samenleving reactie oproepen. Ook als het gaat om samenwonen, om homoseksuele relaties, om de door God geschapen orde tussen man en vrouw. Sola scriptura en tota scriptura. En dat is het speerpunt van wat wij hier in Hebreeën 2 vers 1 lezen. En dan maar niet als een dogmatisch wetenswaardigheidje. Of vanwege een hang aan het verleden, omdat er nu eenmaal nog altijd van die fossielen zijn die de traditie niet kunnen loslaten. Of een slaafs volgen daarvan. Maar om ernst te maken, zegt vers 3, met het heil. Met het ingaan dus in het koninkrijk der hemelen. Om ernst te maken met het eeuwige leven bij en samen met de Heere. Wij moeten aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, zegt de schrijver. Dat moeten we. Dat is geen zaak van voorkeur of een zaak van gewoonte, maar dat is een zaak van leven of dood. Wie ernst maakt met het heil, moet ernst maken met het woord. Want wie het woord laat liggen, schiet straks aan Gods grote doel voorbij. Het thema voor de preek is het woord van de Zoon. Dat vraagt maximale oplettendheid en radicale gehoorzaamheid. Het woord van de Zoon, dat vraagt maximale oplettendheid en radicale gehoorzaamheid. Wij hebben een God die spreekt, broeders en zusters. Een God die het woord tot ons richt. Als we dat met de Bijbel in de hand niet meer verwonderd belijden en geloven, dan is het contact tussen de Here en zijn kerk verbroken. God leren kennen en Gods wil leren kennen, dat kan niet buiten het woord van God om. Daarom is dat woord natuurlijk ook grondslag en ook richtsnoer voor ons geloof. En geloven, dat is niet maar een overtuiging hebben, of het ergens mee eens zijn, je overtuigd voelen en dan er je goedkeuring aan verbinden. Nee, geloven, dat is je gehoorzaam onderwerpen aan wat God je bekend maakt. Dat is een stellig weten, zegt de catechismus, waardoor wij alles voor betrouwbaar houden wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. En dat is een vast vertrouwen dat de Heere niet alleen aan anderen, maar ook aan mij eeuwig leven heeft gegeven. Een vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En door te spreken schept God leven. Dat was al zo in het allereerste begin. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt en door de adem van zijn mond al hun eer. We hebben dat samen ook gezongen, dat zegt Psalm 33. Alle dingen zijn door het woord geworden, zegt Johannes 1. En in Hebreeën 11, vers 3 staat dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. In het woord is leven, zegt Johannes. Vanaf het eerste begin dus al. En dat is zo gebleven, want als God spreekt, als de Heere roept, ja, dan worden de banden van de dood losgemaakt. En dan komt een mens in het licht van een nieuw leven te staan. Zo zal dat toch met u ook het geval zijn geweest. En ik hoop en ik bid dat jullie dat ook mogen beamen. En kijk maar eens naar Abraham, die uit het donker van de maancultus werd weggeroepen en een plek onder Gods genade mocht innemen. Kijk eens naar Israël, dat uit de slavernij uit Egypte, van Egypte werd weggehaald. En let op de profeten, die keer op keer het woord mochten verkondigen om op te roepen tot de bekering. Denk eens aan Jona, die aan Nineveh door het woord een stad voor de ondergang mocht bewaren. In het woord is leven. En want het ontmaskert en het ontdekt je aan de zonde, het wijst je op Jezus Christus en het brengt je bij die zaligmakende kennis van God. Weet u, het is zo verschrikkelijk dat er altijd weer mensen zijn die dan vervolgens dat woord van de Heere aan een betrouwbaarheidsonderzoek onderwerpen. Die mensen die gaan dan na of het allemaal wel klopt, of het wel geldig is ook voor de dag van vandaag. Zijn vaak mensen die zeer nauwkeurig te werk gaan en daarom zelfs de schijn op zich kunnen laden dat het heel ijverige bijbelstudenten zijn. Maar intussen onderwerpen ze het woord aan hun eigen verstand, hun inzicht, hun mening en hun overtuiging. En elke dwaling op dit punt komt dan uiteindelijk ook hierop neer dat vervolgens mensen gaan bepalen wat God wel en niet heeft gezegd. En dat de mensen gaan uitmaken wat God wel en niet wil. Met een beroep op de kerk. Of zelfs met een beroep op de Heilige Geest. Want de Geest spreekt door ons in die voortgaande openbaring vandaag toch andere dingen. En intussen hebben ze de Heere monddood gemaakt. En de sprekende God vervangen door de sprekende mens. Alsof de mens zou weten wat heil is. Wat goed is en wat rein en wat heilig is en wat welluidend is. Alsof het mensenwoord leven kan scheppen en dat het mensenwoord leven kan wekken. Dat is ook de aanklacht van de Heere. Als die Jeremia in zijn dienst laat zeggen, mij de bron van levend water hebben ze verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dat zijpelt aan alle kanten weg. Er blijft een bedorven, niet te drinken laagje water over, waar je ziek van wordt en dat zeker niet heilzaam te noemen is. De eerste geloofsstandpunt. Dat is toch dicht, broeders en zusters, dat als je de Bijbel opent, dat je dan tegen elkaar mag zeggen, wij hebben een God die tot ons spreekt. En in zijn woord is er leven. Er gebeurt altijd iets als God spreekt. Gods woord, zegt Jesaja 55, keert ook nooit leeg tot hem terug. Het werkt altijd iets uit. Er komt iets in beweging. Er komt ruimte, een leven. Of het sluit juist het leven en de ruimte als mensen dat woord verwerpen. Daarom is het ook zo geweldig dwaas als mensen beweren dat bij een letterlijk lezen van de Bijbel de ruimte gaat ontbreken. En dat je leven dan onrechtmatig wordt afgekneld en je het gevoel gaat krijgen dat je er niet mag zijn zoals je bent. En dat je niet meer mee kunt in een samenleving die toch leeft bijvoorbeeld bij het evolutionisme, om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Of dat je zo niet verder kunt. Maar weet u hoe dat komt? Dat komt dan omdat we God op zijn woord niet meer geloven. Dat is het probleem. Omdat we God niet meer vertrouwen. En omdat we dat woord van God niet langer meer als het woord van de levende en de sprekende God geloven, die vandaag zijn woord laat horen. De Bijbel is niet Gods woord van vroeger. En God heeft maar niet heel lang geleden gesproken, maar de Heere spreekt vandaag. En zijn woord is vandaag levend en krachtig. Het woord van God is ook niet een woord dat aangevuld moet worden, of dat verbetering nodig heeft, of bijstelling, dat geactualiseerd moet worden, of aan de tijd en de omstandigheden moet worden aangepast. Nee, het zo zegt de Heere is nog even actueel en bij de tijd als 2000 of meer jaar geleden. Dat is zo belangrijk, broeders en zusters, jongens en meisjes. En ik hoop dat u inziet waarom dat zo belangrijk is. Want als dit woord verouderd is, en de Bijbel dus als het ware een plek in het museum krijgt, en we dat achter glas zetten, dan kunnen we nog zo vroom zeggen, maar we doen er niks aan hoor, we veranderen er niks aan. Nee, maar als het een plek op afstand wordt, dan is God ook versteend geraakt. En dan lopen we langs het kabinet waar ons Bijbeltje in ligt, en dan zeggen we, kijk, dat is het woord dat God heeft gesproken, lang geleden. Maar nu spreekt hij niet meer. Dan is het contact verbroken. Dan is de levende omgang met God verstart. En dan is christen zijn en bezig zijn met dingen, ja, die er lang geleden waren en in de toekomst misschien weer worden. Maar vandaag leven we dan in een stilte van een God die zwijgt. Wat zou de duivel graag willen dat wij zo leven en zo denken? En wat zou die graag zien dat we zouden denken dat we het tussen toen en straks maar zo'n beetje zelf vorm moeten gaan geven? Wat zou hij die levende omgang en die vertrouwelijke band met God graag verbreken? En wat zou hij daarom ook de geboden van de Heere God graag als museumstukken verklaard zien worden? Of de mensen aan de kerk willen binden of aan iets anders, in plaats van aan dat levendmakende woord van God? Is de duivel heel veel aan gelegen om dat woord van de kansel af te halen en het in te ruilen voor meditatieve momenten en van diepzinnige of minder diepzinnige gedachten van voorgangers. Want dan gaat het leven weg en dan treedt de dood onverbiddelijk in. Dan gaan mensen wegdwalen en dan gaan ze hun eigen koers varen, dan worden het spirituele zoekers. En kritische hapsnapgelovigen die intussen hun eigen godsdienst vormen en hun eigen godsbeeld erop nahouden. Een godsbeeld dat op maat is geknipt van wat een mens graag kan en wil. En dat is nou juist waar de Heere deze Hebreeën zo indringend voor wil waarschuwen. Want het blijkt uit de hele brief wel dat ze intussen al een heel eind zijn weggedwaald. Wie dat zijn, die Hebreeën, dat weten wij eigenlijk niet zo precies. Het kunnen eigenlijk moeilijk anderen zijn dan christenen die vroeger Joods waren. Er staan zoveel aanwijzingen vanuit het Oude Testament in deze brief, en u zag dat natuurlijk in hoofdstuk 1 al wel, dat het om mensen moet gaan die toch wel heel vertrouwd met het Oude Testament waren. Dat kan natuurlijk zijn een gemeente die in Jeruzalem woont, maar het kan natuurlijk ook een Jodengemeente ergens anders zijn. We weten dat niet zo precies. Hetzelfde geldt ook voor de vraag wie de brief nu eigenlijk geschreven heeft. In de belijdenis staat, eigenlijk haast onbekommerd, hè, dat Paulus de auteur is. U weet dat waarschijnlijk allemaal wel. Ja, dat wordt er allemaal in de belijdenis gezegd. Het aardige is dat vooral onze tekstversen dat nou tegen lijken te spreken. Want weet u, de schrijver die zegt hier dus zelf ook dat hij het ontvangen heeft. Hij noemt wij, hè. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. En dan ziet u daar in vers 3 staan. dat het verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben en dat dat op betrouwbare wijze ook ons is overgeleverd. De schrijver is kennelijk zelf geen apostel. Hij is geen oog- en oorgetuige. Hij staat er dus precies hetzelfde voor als de gemeenteleden. Hij heeft zelf de Heer Jezus Christus misschien niet eens gekend. En hij is later met het evangelie in aanraking gekomen, zoals Barnabas, aan wie ook wel als schrijver van de Hebreeënbrief wordt gedacht. Maar goed, al weten we dat allemaal niet. Dat neemt niet weg dat de schrijver met alle nadruk erop aandringt om vast te houden wat wij, zoals hij zegt, gehoord hebben. Om daar acht op te slaan. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Dat aandacht schenken. En om dat als uitgangspunt te blijven nemen en daarop aan te koersen in het leven. Dat werkwoord, dat daar wordt vertaald dus met aandacht geven en aandacht hebben, dat ziet op gefocust zijn, op geconcentreerd zijn. Op een baken kiezen en daarop aanhouden of een vast punt op de wal zoeken en dat niet meer uit het oog verliezen. En waarom gebruik ik hier wat termen uit de scheepvaart? Omdat ook een ander werkwoord in dit vers daarop wijst, namelijk het werkwoord afdrijven. Ik kom daar in het tweede punt nog wel op terug. Dat heeft te maken met die radicale gehoorzaamheid. Maar hier zegt hij dus, houd je doel voor ogen en wijk er niet van af. Blijf met maximale aandacht het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgen. Blijf waakzaam en let goed op, want we zijn er bijna. Kijk, dan komen we bij het totale plaatje van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 uit. Je moet opletten, zegt de schrijver, want we zijn er bijna. Het is, als je dat naar de dag van vandaag toe zou mogen vertalen, het is alsof je de routeplanner in je auto aan hebt staan en je de straat waar je moet zijn bijna indraait. En wie chauffeur is, die weet, dan ga je nog aandachtiger opletten. Zoals op vakantie, misschien weten jullie daar ook wel iets van, jongens en meisjes. Het is mooi weer vandaag, dus daar mogen we vast een beetje aan denken. En dat, misschien ben je op vakantie met je ouders en dat je ouders zeggen van let nu goed op, want we moeten nu het bordje camping gaan zoeken. En als je het zegt, als je het ziet, moet je het zeggen. En je kijkt natuurlijk de hele weg al wel. Zou niet best zijn als je vader niet goed keek of je moeder. En maar aan het eind moet de aandacht er echt nog een keer helemaal bij. Anders mis je uiteindelijk toch nog net de goede weg. Mis je het huisnummer of de straatnaam of net dat bordje camping en ga zo maar door. Nou, zo is het met het evangelie van de Zoon ook. Het evangelie van de Zoon. Door wie, zegt hoofdstuk 1 vers 1, de Heere in het laatst der dagen heeft gesproken. Aan het eind der tijden dus. Het evangelie van de Zoon die een erfgenaam is van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En kijk, broeders en zusters, daarmee komt Hebreeën op het niveau te liggen van die gelijkenis die we wel kennen. Die de Heer Jezus vertelt over die boodschappers die de Heer van een wijngaard zond. En die stuk voor stuk werden geslagen of gedood. U leest dat in Markus 12. Toen had die Heer er uiteindelijk nog één over. Zijn Zoon. Zijn geliefde Zoon. En tenslotte zond hij die, met de gedachte dat ze hem wel zouden ontzien. Maar wat zeiden de pachters toen? Ze zeiden, daar hebben we de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en de erfenis zal aan ons komen. Voelt u, daar zit ook die tijdsdruk in, die we hier in hoofdstuk 1 ook voelen. Want voordat de Zoon kwam, voordat hier Jezus met het woord van de Vader naar ons toe kwam, heeft God natuurlijk ook gesproken. En de schrijver die noemt dat de weg van de bemiddeling en de dienst door de engelen. Dat is vers 2, hè? Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken, dat is het woord van de profeten. Dat is de wetsverkondiging. Engelen die veel optreden als boodschappers en die bij die boodschap ook voortdurend betrokken zijn. Die een rol spelen in de omgang tussen de Heer en zijn volk in de oude bedeling. En dat is de bedoeling van de schrijver. En dan kan ik dat dan wel zo kort samenvatten, dat in de oude bedeling Gods woord uit de hemel werd gesproken door dienstknechten die van een lagere orde waren dan de Heer Jezus. De slaven, de knechten van het huis hadden een rol. Zij mochten Gods woord bekendmaken, Gods wil verkondigen en boodschappers zijn van het koninkrijk. Maar dat werd anders toen de Zoon kwam. Toen het naar het einde toe ging en de volheid van de tijd vervuld ging worden. Toen stuurde de Heere de erfgenaam van alle dingen, de Zoon, die aan de boezem van de Vader was. Die heeft hem ons doen kennen. Meer dan de engelen is het gezag en de afkomst en de autoriteit van de Zoon. Zou dan de Heere vandaag minder aandacht voor het woord vragen dan vroeger? Zou het niet andersom zijn? Dat waar vroeger de engelen spraken en nu de Zoon, dat woord niet met des te meer aandacht geloofd en gehoord moet worden. Kijk, dat is de zin van die vergelijking tussen de Zoon en de engelen in hoofdstuk 1. En daar komt de schrijver dus op terug in onze tekst. Daarom, zegt hij, daarom, hè, omdat dus het woord van de Zoon nog minder veronachtzaamd mag worden dan het woord dat door de dienst van engelen is gebracht, terwijl er toen al zeer strenge straffen opstonden voor wie dat woord niet horen wilde. Daarom moeten wij des te meer aandacht hebben voor wat wij gehoord hebben, want het is het woord van de Zoon. Het is het woord van het laatst der dagen. Het is het slotwoord van de Heere, dat hij uit de hemel spreekt aan het adres van een wereld in duisternis. Meer komt er niet. Een ander hoeven we niet meer te verwachten. En het is dus nu of nooit. Als je dit woord laat liggen, dan laat je alles liggen. Dit woord bevat het volkomen heil. Dit is de weg en de waarheid en het leven. Het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Ga naar het tweede. Het woord van de Zoon vraagt radicale gehoorzaamheid. Het is de hoogste tijd. En het is het woord met het hoogste gezag. Het blijvende en laatste woord van God aan het adres van mensen die verloren gaan als ze hun leven niet onderwerpen aan Jezus Christus en aan wat hij geboden heeft. Dat is wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën meteen al in het begin duidelijk wil maken. En hij schrijft aan mensen die heel goed kunnen begrijpen wat hij bedoelt. Mensen die hem kunnen volgen als hij de heerlijkheid van die engelen tegenover de heerlijkheid van de Zoon zet. De Zoon die meer is. De Zoon die God zelf is en die vanuit de troon is neergedaald om het evangelie te verkondigen. Zonder dat het tot nu toe nadrukkelijk is gezegd, begrijpt u natuurlijk wel, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat de Bijbel ons is gegeven om God te leren kennen. Het is maar niet een handboek van gedragsregels die mensen vroeger hanteerden om daar eens kennis van te nemen en in die trend en in die sfeer dan een eigen weg te kunnen gaan zoeken. En dat is tegenwoordig wel de manier waarop de stijl van het koninkrijk aandacht krijgt. Om dan ruimte te vragen om het toch maar anders te doen dan wat er in het evangelie wordt gezegd. Want zegt men dan, je moet daarachter namelijk Gods bedoeling begrijpen. En in dat spoor moet je dan verder. Maar voor zo'n omgang met het woord van God is volgens de Bijbel zelf helemaal geen sprake. Ook de Zoon doet namelijk niet anders dan het woord van zijn Vader spreken. Ook de Zoon openbaart ons de wil van de Heere en ook de Zoon maakt ons God bekend. Dan wel met het hoogste gezag en als laatste na een heleboel anderen. En als bij al die anderen dan al gold dat de straf van de Heere elke overtreder heeft getroffen, zouden wij er dan vandaag geen ernst mee maken om dat woord van de Zoon radicaal gehoorzaam te wezen? Deden ze dat daar dan niet in die gemeente van de Hebreeën? Nee, dat deden ze daar niet. Niet radicaal, niet onvoorwaardelijk. Niet zoals de Heer Jezus Christus had gezegd. En niet zoals zijn apostelen dat op zijn bevel hadden doorgegeven. Wat daar nou precies aan de hand is geweest in die gemeente, dat valt ook wat moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat ze daarom dat het Joden waren, ervan overtuigd bleven dat een mens toch ook nog werken der wet moest hebben. En dat de besnijdenis bijvoorbeeld voorwaarde bleef. Of dat de voedselwetten uit het Oude Testament bleven voorgeschreven. Dat is waar Paulus in de brief aan de Galaten zo indringend voor waarschuwt. Denk erom, zegt hij daar, alleen door geloof in Jezus Christus en door niets en niemand anders. Je houdt het voor vuilnis. Want het zal je het leven niet kunnen geven. Maar het kan ook zijn dat de Hebreeën zich net als de gemeente in Colosse op een wat hoger plan voelden staan, alsof geestelijke mensen al helemaal los van deze wereld zijn en aan geen wet meer gebonden. Dat ze daarom het woord ook niet meer zo belangrijk vonden, maar net als de gemeente in Korinthe vooral leefden bij de uitingen van de Heilige Geest, tongentaal en genezingen en zo. Hoe het ook zij en waar het ook vandaan kwam, van het gevolg weten we iets meer, want, zegt de schrijver in hoofdstuk 5, de gemeente is traag geworden in het luisteren. In het gehoorzaam horen van de prediking. De gemeente is nalatig aan het worden en de gelovigen daar zijn hun vrijmoedigheid kwijtgeraakt, zegt hoofdstuk 10. En juist ook omdat het in de brief regelmatig over het einde gaat, hè, over de volharding en over het vasthouden van die hoop tot aan het einde toe, mogen we wel veronderstellen dat de vreugde over het heil in Jezus Christus in de gemeente daar wat aan het verflauwen is. Ja, hoe gaat dat bij bekeerde mensen? Daar is eerst een diep en wonderlijke blijdschap en een geweldige geloofsijver. Helemaal in beslag genomen door dat nieuwe dat er in je leven is gekomen. Maar houd dat maar eens vast. En blijf maar eens op de toppen van je geloofsblijdschap leven en zorg nou maar eens dat vuur van je verwachting niet uitdooft. God vraagt geduld. God vraagt veel geduld. Wat kan de tijd dan lang duren en wat is het moeilijk om elke dag zo te leven dat je klaar staat om de Heer Jezus als koning te begroeten. Zijn geboden lijken soms zo wereldvreemd. En aan bepaalde tijden gebonden. Vraagt de Heer nu werkelijk, hè, komt er dan ook wel eens bij jezelf op, dat we nou dwars tegen de gewoontes van de tijd en de cultuur in blijven vasthouden aan zijn woord? Is er nou echt die dringende eis tot heiliging van je leven? En komt het er wel op aan om vandaag al met de wederkomst te leven? Is er niet een compromis mogelijk met de wereld waar je in leeft? Moet je nou in alles de puntjes op de i blijven zetten? Ach, laten we maar niet doen alsof wij andere vragen hebben dan de gemeente die hier de Hebreeën worden genoemd. En alsof zij weer andere vragen hebben dan het volk Israël in de tijd van de oude bedeling. Ja, we zien dat in hoofdstuk 3 natuurlijk ook meteen wel terug bij dat gevaar van afval daar. En daar wordt een vergelijking gemaakt met dat volk in de woestijn, waar harten zich verharden en zich tegen Gods geboden verzetten. En altijd de kerk, juist de kerk, die zich wil bevrijden van het juk van Gods wet. Het is juist de kerk die met de meest prachtige argumenten de zonden goed praat door alle tijden heen, omdat de angst voor het isolement vaak groter is dan de vrees voor een God die nog komen moet, toch? En omdat het verlangen naar de wereld en de vervulling van mijn eigen behoeften groter is dan het verlangen van de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Ja, dat is nog zo lang. Het duurt ons te lang. En het is ons daarom te zwaar, broeders en zusters. En we vergeten zo gauw en zo gemakkelijk, is het niet? Of hebt u daar nooit last van dat u de geboden van de Heer in uw leven nog wel eens naar uw hand probeert te zetten? En al redeneert het toch nog wel bij uitkomt, nou, dat het zus en zo toch ook nog wel kan. Daarom, zegt de schrijver, moeten wij des te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Wij moeten dat, want het is het laatste woord dat God gesproken heeft, het woord van de Zoon. Het is met het hoogste gezag naar ons toegekomen, want de erfgenaam van alle dingen heeft het ons gezegd. Wie daar niet aandachtig naar luistert, wie daar zijn leven niet heel nauw gezet op afstemt, wie niet onderweg is naar Jezus toe en achter Jezus Christus aan, ja, die drijft straks ongemerkt aan de veilige haven voorbij. Daar heb je nou dat woord waar ik nog even op terug zou komen. Dat is ook een term uit de scheepvaart. Afdrijven of voorbijdrijven. En wie met de stroom van de wereld meedrijft en zich daar argeloos en zorgeloos op mee laat voeren en niet waakzaam en oplettend is. die mist de haven. In de dagen van de Hebreeën waren dat natuurlijk vooral de zeilschepen. Wij moderne mensen denken misschien, nou ja, als het dan op 11 uur is, dan gooi ik het roer om. En dan stoom ik op eigen kracht die haven nog wel in. Maar zo was het natuurlijk in die dagen niet, dat begrijpt u wel. Neem van mij aan dat het soms moeilijk te zien is, hè, waar het havenhoofd zich bevindt. En in welke hoek je zeilen moet om precies voor de ingang aan te komen. Dan moet je aandachtig blijven turen. En dan moet je tijdig de goede koers voor hebben. Anders mis je het doel. En dat is in dit geval natuurlijk niet maar een haven. Nee, dat is het heil in Jezus Christus, zoals vers 3 ons dat leert. En laat je niet afleiden, zegt Hebreeën 2 vers 1. Laat je niet afleiden. Laat je aandacht niet verslappen. Het is het laatst der dagen. De koning komt eraan. Heilig nu je leven. En richt je hart op Jezus Christus en op Gods geboden. Want Hij is het die jouw weg tot God is. Kijk eens, broeders en zusters, dat wordt tegen de Hebreeën gezegd, die het met de levensheiliging op dat moment niet zo erg serieus namen en het woord van God niet zo ernstig namen, dat ze zich elke dag op de komst van het koninkrijk richten. En weet u, dan heb je soms zelfs je christelijke omgeving mee. Maar dacht, er zijn er toch wel meer die zeggen te geloven en die zich ook erg gemakkelijk maken. En je kunt kennelijk toch ook de Bijbel anders lezen en naar je hand zetten. En er zijn er zoveel, ook op mensen die zeggen christen te zijn, die over bepaalde onderwerpen helemaal niet zo moeilijk doen. Er zijn zoveel christenjongeren die een uitgaansleven hebben waar weinig heiligs van te zeggen valt. Waarom zouden zij dat nou wel kunnen dan? En waarom zou ik dat dan niet mogen? Heb je die vraag wel eens jezelf afgesteld, jongens? En heb je dan stiekem in je hart misschien het antwoord gegeven van ja, dat komt omdat ik zulke strenge ouders heb, hè? Dat heb ik dan weer. Waarom zouden zij dat nou wel kunnen? Waarom zou ik het mezelf moeilijk maken? Als zoveel er kennelijk heel gemakkelijk over denken. Waarom zou ik de woede of de haat van een hele samenleving zelfs op bepaalde onderwerpen zo langzamerhand op de hals halen, door maar vast te blijven houden aan wetten en normen die soms ook door christenen allang niet meer gedeeld worden? Want hoe moeilijk is dat niet in de godsdienstlessen in de klas? Er staan soms christenen tegenover elkaar als het gaat om vraagstukken over van homoseksualiteit en noem maar op. Waarom zou ik? Ja, waarom? Omdat wij een sprekende God hebben. Omdat wij een God hebben die zijn zoon gezonden heeft. Een zoon die niet uit zichzelf sprak, maar het woord van zijn vader verkondigde. Omdat God ernst maakt met de heiliging van ons leven. Zoveel ernst dat hij liever dan die zonde ongestraft te laten. Die zonde gestraft heeft door de bittere en smadelijke dood van zijn zoon aan het kruis. Omdat alleen het woord van God leven schept en tot leven wekt. Ja, ook als ik dat soms maar zo moeilijk zien kan. Als ik niet alles kan begrijpen. Als ik soms ook maar zo moeilijk achter en boven de dingen uit kan kijken. Ook als ik vrienden verlies. En sta toe te kijken hoe een heel gezelschap vrolijk op allerlei dagen de bar inwandelt. Of als ik me eenzaam voel met mijn zondagsheiliging. Of door mijn kerkkeus. Want dan sta ik uiteindelijk voor deze vraag. Zou ik de vertrouwelijke omgang met de Heer minder waarde achten dan de omgang met wie dan ook? Wil je dat? Zou ik de genade van een sprekend God willen ruilen voor iets anders? Dat kan misschien een vluchtig moment even leuk lijken, maar wil je dat echt? Zou ik het woord dat leven en ruimte schept, zou ik dat willen inwisselen voor een ruimte die niet anders dan de eeuwige dood kan zijn, omdat God daar in zijn woord ook zo nadrukkelijk tegen waarschuwt? Kijk, dat is de keus waar je voor staat. En dat is nou ook dat tweesnijdende van het zwaard van het woord. Het kent geen middenweg. En het wil niet weten met een akkoordje met de wereld, of met de cultuur of de tijd waarin je leeft. Het is het laatste uur. Het uur waarin God gesproken heeft door de Zoon. Meer is er niet, meer komt er ook niet. En een ieder die wat anders wil beweren, is een vijand van het woord. En een struikelblok op de weg van de waarheid. Iemand die wat anders verkondigt, verbreekt het contact met een God die spreekt. Die bekend maakt wat hij wil en wat hij goed noemt. Namelijk niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Hè? Zoals Micha 6 vers 8 zegt. Zo eenvoudig was dat toen. Zo eenvoudig is het nog hoor. Niet een ieder die zegt Heere, Heere. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is, zegt Christus. Die mag straks ingaan in het feest van het leven. Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Zo waarschuwt de Heere de gemeente van de Hebreeën. God vraagt een radicale gehoorzaamheid bij een maximale oplettendheid. En dat doet hij, broeders en zusters, omdat hij een God is die niet zwijgt, maar een God die spreekt. Laat niemand u misleiden. Alsof de Bijbel niet het boek zou zijn waarin God zich vandaag aan ons bekend maakt. Want als de overtreding van dit woord, als het woord van engelen in de oude bedeling al zo streng gestraft werd, wat zal er dan gebeuren, denkt u, met hen die het woord van de Zoon met voeten treden? En vergis u niet, blijf aandachtig opletten. Nog even, dan zal die koning komen. Kijk niet om, zeiden die engelen tegen Lot. Hè? En dat was een zaak van geloofsvertrouwen. Wel nu de Hebreeën zegt, blijf vooruitkijken. En ook dat is een zaak van geloofsvertrouwen. Maar wie op het woord van deze Zoon zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Amen. Samen nu danken en bidden. We willen in ons gebed opdragen onze broeder en zuster Aalvanger. Onze zuster heeft in de afgelopen week, op de dag dat zij haar verjaardag mocht vieren, een tia gehad. Mocht er nou ook thuiskomen weer en We mogen de Heer dankbaar zijn dat hij in het leven wilde bewaren. En dat willen we hem in het gebed ook graag voorleggen. We willen de Heer opdragen onze zuster van Winkoop Fix, die opnieuw met hartproblemen in het ziekenhuis is opgenomen, daar een onderzoek moet ondergaan en zeer waarschijnlijk ook wel geopereerd zal worden. En ook daarover willen we graag de zegen en de zorg van de Heer afbidden. Laten we samen naar hem gaan. Heer onze God, we danken u hartelijk dat wij het evangelie mochten openen en dat wij hier opnieuw erop gewezen zijn dat het woord van u het woord is van een sprekend God. En Heere God, daar worden we ervoor gewaarschuwd om die Bijbel ook werkelijk open te houden als het actuele woord van u geldig voor alle tijden. Wat wordt dat woord aangevallen, Heere God, en wat wordt die actualiteit bestreden en wat wordt er en tot in de kerken zelf, op een manier geredeneerd alsof wij, los van dat woord geleid door uw geest, vandaag maar moeten uitzoeken wat u wilt. Juist, Heere, dat hebt u willen voorkomen, om de mens aan zichzelf over te geven. En u vraagt onderworpenheid, en u vraagt nederige dienstbaarheid, en u vraagt radicale gehoorzaamheid. Heere, geef dat we in ons leven daarom ook niet achterblijven. En dat we ons niet verzetten tegen alles wat u heilig en goed en welluidend noemt en rein. Maar dat we, Heere, zo leven zoals de Heer Jezus Christus ons dat heeft voorgehouden en voorgeschreven. Heere in de hemel, wilt u geven dat we daarin ook steeds bedacht zijn op de toekomst. Dat we mogen weten dat we burgers zijn van het hemelsrijk en van de koning die komt. En dat ons leven ergens anders ligt, namelijk in Jezus Christus. En dat, Heere God, wij ons leven, onze oude natuur, meegekruisigd hebben met hem en dat hebben achtergelaten. Opdat we in die wandel, achter hem aan en naar hem toe, ook heilig zouden leven. Wilt u ons daarbij helpen, Heere God, want ons eigen hart verleidt ons ook zo gemakkelijk en het is vaak zo moeilijk om alleen te staan, om dwars tegen iedereen in te gaan. Om hier in deze samenleving, in deze maatschappij te vertellen wat u vindt, want dat roept ook soms weerstand en agressie op. Hier als mensen zeggen dat ze niet mogen zijn zoals ze geboren zijn of naar dat hun aard is. En we vertellen hier wat u daarvan vindt, dan roept dat weerstand op. En dan geeft dat hier in de godsdienstlessen, de maatschappijlessen, in de klassen, maar ook onder collega's op het werk of in de buurt, vaak hele moeilijke momenten. En het lijkt dan zo makkelijk hier om ons mond maar te houden. En het lijkt zo gemakkelijk om maar mee te deinen met de stroom mee. En zeker hier als dat dan ook nog eens gebeurt door mensen die ook naar de kerk gaan en die zeggen te geloven. Vader in de hemel, leer ons alstublieft de geesten te onderscheiden en bij dat geopende woord van u te leven. En leer ons die levensheiliging in de Heer Jezus Christus niet te verloochenen en te veronachtzamen. Heer, want het is ook zo gemakkelijk om te denken dat we toch wel verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus en dat van onze kant ook nog niet direct om een antwoord vraagt. Heer, u waarschuwt zo nadrukkelijk dat wie zo denkt en wie zo leeft uiteindelijk de haven voorbij zal drijven en het heil niet zal zien. En Heer, dan komt daar dat moment dat de Heer Jezus Christus zijn hoofd zal schudden en zal zeggen, ik ken jullie niet, ga weg van mij. Help ons, Heere, om deze koning trouw te zijn, ons leven te zuiveren. En met elkaar bij dat woord van de waarheid te blijven, zo op elkaar ook toe te zien en elkaar daarin te helpen. Samen met die dingen bezig te zijn. En we bidden u ook om wijsheid, ook voor ambtsdragers, Heere God, voor catecheten en voor jeugdleiders. Die daarmee bezig mogen zijn, ook in de gezinnen en in ons leven. En die vaak antwoorden moeten geven die best heel moeilijk liggen. Die ook scherpzinnigheid en fijngevoeligheid nodig hebben om te ontmaskeren en ons te wijzen op de gevaren die ons vandaag ook daarin bedreigen. Wilt u ze helpen, Heere God, en ze veel van uw geest geven, dat ze de schriften verstaan en geef, Heere, dat ze zo met alle liefde en met alle geduld ook in de gemeente bezig mogen zijn. En geef dat wij ons aan hen onderwerpen. Hier als ze met dat woord van u bij ons komen en ons vertellen hoe ons leven er in de Heer Jezus Christus uit mag zien en wat dat aan ruimte betekent. Hier dan is er ook in ons hart nog wel eens verzet. En dat geldt niet alleen maar voor jongeren, heren, bij wie het wel heel erg kan spelen, maar het geldt ook soms voor ouderen. En we bidden u, wilt u dat neerslaan in ons hart? En geef, heren, dat we steeds meer begrijpen van uw liefde in de Heer Jezus Christus. Dat we steeds meer zien van uw bedoelingen. En dat we ook steeds meer zien hoe die weg die zo gemakkelijk leidt, ook tot de dood leidt. Heel ver van u af. Heel ver van uw waarheid af. En dat dat nou, heren, de weg is die tot eenzaamheid leidt. En die tot alle onreinheid leidt. Duister. Waar je als mens verloren in blijft liggen. Leer ons, heren, zo ook dankbaar te zijn dat u ons daaruit weg hebt geroepen. En geef ons dat we veel mogen leren van het licht dat schijnt in deze wereld. In het woord is leven. In Jezus Christus en in niemand anders. Heren, laat het ons elke dag weer bovenaan in ons leven zetten. En geef dat we ons daarop afstemmen. En dat we zo ook leven. Help ouders, heren, om kinderen te begeleiden. Help ook jongeren om daarin positie te kiezen. Vader in de hemel. Laat het alles alsjeblieft in goede orde toe mogen gaan, ook hier in Zwolle, in deze gemeente. En geef dat we uit geloof leven en dat dat ook gezien mag worden. En dat dat, heren, ook tot het verlangen mag oproepen om bij die gemeente te horen. Niet omdat dat zulke geweldige mensen zijn, maar omdat, heren God, wij een God hebben die spreekt. Met wie die vertrouwelijke omgang genoten mag worden. Met wie we in de Heer Jezus Christus elke dag op mogen trekken richting een toekomst zo heerlijk. Heren, help ons zo te leven, dat het tot naijver, tot jaloezie mag wekken. En dat mensen graag deze God verder willen leren kennen. U bent zo liefdevol. Wat hebben onze broeder en zuster Alvanger dat ook mogen ervaren, heren. Hoe broos het leven is dat ook. Toen u op haar verjaardag een tia gaf, heren, zodat ze haastig moest worden weggebracht naar het ziekenhuis. We danken u dat er ingegrepen is. En dat onze zuster ook wel weer heel spoedig thuis mocht komen. Dat het goed met haar mag gaan. Wat leer je dan, heren, dat je tijdelijk bent. En dat het leven broos is en vergankelijk. Heer in de hemel. Juist op een dag waarop je je verjaardag vieren mag. En je gedenkt dat u het bent die van jaar tot jaar met ons meegaat. En staan dan juist ook in dit soort aanvallen de poorten van de eeuwigheid opeens voor je. En dan komen de woorden als afscheid je leven binnen. We danken u dat u hen daarvoor hebt willen bewaren. We bidden u, Heren, wilt u ze ook nog lang aan elkaar geven. Maar geef dat we allemaal zo leven, dat we bereid zijn als u roept. Dat we er klaar voor zijn. En dat ons hart opspringt van vreugde als we de bruidegom ontmoeten mogen. De koning van de kerk, Jezus Christus, bij wie het heil is. Heren, daar komt het op aan, dat ons leven spreekt van geloof en van liefde voor u. We bidden u voor onze zuster van Winkoop, Fix, die in het ziekenhuis is opgenomen, daar al eerder last van heeft gehad. Heren, we vragen u, wilt u bij haar zijn, als er onderzoeker zijn? Mocht het zijn, Heren God, wil dan geven dat ze een behandeling kan ondergaan, dat Heere God artsen ook kunnen achterhalen wat het beste is. Geef ook daar wijsheid, wilt u haar en haar man ook nabij zijn. Heere, ook daarin zien we de kwetsbaarheid van ons mensenleven. En ook daarin komt dan de vraag, Heere, zo nadrukkelijk op ons af weten wij dat we burgers zijn van het hemelrijk en verwachten wij die stad met fundamenten leven richting een vaderland dat niet van deze wereld is. Maar dat uit de hemel neerdaalt vanwege het bloed van het lam, Jezus Christus, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Heren, doe ons zo leven. Laat ons zo ziek mogen zijn. Laat ons zo in moeite leven en in zorg, dat we het alles aan u opdragen, dat we het u overgeven en dat we ons leven heiligen voor u. Heren, het is een week waarin de jeugd op kamp hoopt te gaan. We willen u hartelijk voor hen bidden. Wilt u hen zegenen als ze samen mogen zijn? Wilt u goede en gezegende dagen geven van opbouw, van gemeenschapsvorming. Heer, waarin ze ook met elkaar die eenheid zo mogen ervaren en voelen die ze mogen hebben. En soms, Heer, lijkt het ook zo in je eigen plaats, alsof je als jongere maar met zo weinig bent. En dan doet het zo goed, Heer, als die groep zich vormt uit het land. En als we contacten mogen hebben met anderen en samen mogen doorpraten, ook over hoe moeilijk het soms is op school of in de klas of op het werk of in de studie. Heer, wilt u ook daarover uw zegen geven en laat het mogen zijn tot eer van uw heilige naam en tot opbouw van de kerk. Heer, we danken u dat de jongeren dat zoeken en dat ze zo ook als volk van u bezig zijn, ook met elkaar, om u te dienen. Wat is dat goed. Om dat ook in een volgende generatie op te merken. En wat is het dankbaar, Heere God, dat het verlangen ook van jongere harten daarnaar uitgaat. Wilt u dat steeds meer uitbouwen, Heere? En geef dat we zo, in de generatie, samen met elkaar, kerk mogen zijn, huis van u. We danken u dat we samen het feest van Hemelvaart mogen vieren. Aanstaande donderdag wil ook dan, Heere, ons samenbrengen om op die verhoogde heiland Jezus Christus te letten en te gedenken, Heere, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij terugkomt om te oordelen levenden en doden. Hij is daar aan uw rechterhand. Hij regeert, Jezus Christus en niemand anders. De Zoon, die in het laatste dagen heeft gesproken. Die aan uw boezem was en die ons u heeft doen leren kennen. Heere in de hemel, dank voor deze middelaar. Voor deze verlosser, deze koning, die u hebt gegeven aan uw kerk. Heere, wil ook vanmiddag met ons zijn, als we samenkomen. Wilt u ons hier opnieuw onder uw woord brengen, geef ons ook dan een gezegend uur. Wil onze dank aanvaarden, wilt u ons bidden horen. Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang Psalm 102 vers 12 en vers 13. Psalm 102 vers 12 en vers 13, onze slotzang na de collecte.
als tegen het regen.
Ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.